Als je het scherm niet kan zien, dan wil ik je als tip geven dat je kijkt of er nog ergens een plek is waar je het scherm wel kan zien.
Goedemiddag, meisjes, jongens, zusters en broeders, gemeenteleden en gasten, allemaal hartelijk welkom in deze gecombineerde jeugddienst waarin voorgaat dominee Van der Dussen. Ook gasten van vanmiddag willen we van harte welkom heten. We vinden het fijn dat u er bent en we hopen dat we een goede en een gezegende tijd met elkaar zullen hebben. De groet en welkom geldt ook voor hen die nu of later met ons mee hopen te luisteren. Vanmiddag wordt het de muzikale begeleiding verzorgd door het Combo. Bij de voorbeden is vanmorgen aandacht besteed in de NGK aan Willem en Marieke Postumus. Er is daar een tweeling geboren, Karsten en Jelmer. Aan Greetje de Bruyne en haar gezin. Greetje wordt opgenomen in hospice Wissenhagen. En in deze eindfase is er gekomen en dan hopen we op een goede tijd met elkaar. Ook voor Gerrit van der Linden is er gebeden. Aanstaande dinsdag krijgt hij een hartoperatie in Katrien. En in het kader van bidden voor gewas en arbeid is er vanochtend ook gebeden in deze gemeente. In de CGK is er aandacht besteed aan de situatie rond broeder Helder Nisse. Situatie van zuster Hesseling. En het gezin van Ernest en Annemarie Bonani. Daar is namelijk Samuel Mandla geboren. De collecte is voor het jeugdwerk in de eigen gemeente. En we willen nu gaan zingen Psalm 136, vers 1, 2, 3 en 13. En na Votum en Groet zingen we een aantal nummers uit de eigen bundel. Te weten 56, 173 en 44. Namens de beide kerkenraden wens ik u en jullie een gezegende dienst. begrijp dat er wat moeite is om de zang te begeleiden. En ik stel voor om dan de nummers uit de eigen bundel naar voren te halen, die als eerste te zingen. Dus nu eigen bundel 56 en 173 en 44. Nee? Oh, het voorstel is om alleen 56 te zingen.
Laten wij nu in eerbied stil worden voor God. We spreken uit dat onze hulp komt van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. We gaan verder met onze lofliederen. E-173, vanwaar de zon opgaat. En E-44, geprezen zij de Heer.
Thank you.
Laten wij nu bidden. Heere God, of wij nu horen bij de mensen die we net in ons lied aandacht schonken. Mensen die beschadigd zijn. Of die treuren. Die met de neus gedrukt worden op hun zwakke plek. Of op hun verdriet. Of dat we horen bij mensen die vol energie zijn. Vol vitaliteit. Met plezier in het leven. Met plannen en verwachtingen en optimisme. Wij bidden u of u ons allemaal wilt aanspreken. En we geloven dat u het kunt door uw Heilige Geest. Door middel van liederen, door middel van de woorden uit de psalmen en de evangeliën die we lezen, door woorden van de preek. Heer, wilt u ons aanspreken en ons op die manier ook weer brengen bij dat enorme dat u ons draagt, dag aan dag, en de God van ons heil bent. Een God die we met recht prijzen. In Jezus' naam, amen. De Bijbellezing is uit Psalm 27 en Matteüs 11. Laurien zal voorlezen. Jeroen? Ja, hè, Jeroen? Een wonderlijke metamorfose. Jeroen leest voor.
De eerste zal zijn Psalm 27, vers 1 tot en met 6. Van David. De Heer is mijn licht, mijn behoud. Wie zou ik vrezen? Bij de Heer is mijn leven veilig. Voor wie zou ik bang zijn? Kwaadwilligen kwamen op mij af om mijn leven te verslinden. Mijn vijanden belaagden mij. Maar zij struikelden, ze vielen. Al trok een leger tegen mij op, mijn hart zou onbevreesd zijn. Al woedde er een oorlog tegen mij, nog zou ik mij veilig weten. Ik vraag aan de Heer één ding, het enige wat ik verlang, wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven, om de liefde van de Heer te aanschouwen, hem te ontmoeten in zijn tempel. Hij laat mij schuilen onder zijn dak, op de dag van het kwaad. Hij verbergt mij veilig in zijn tent. Hij tilt mij hoog op een rots. Daarom heft zich mijn hoofd fier boven de vijanden rondom mij. Ik wil offers brengen in zijn tent. Hem juichend offers brengen. Ik wil zingen en spelen voor de Heer. De tweede schriftlezing is uit Matteüs 11, vers 28 tot en met 30. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder mijn lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
Volgens heel recente informatie zal Michal nu wat zeggen.
Hallo broers en zussen. Hoe gaat het nu met je? Ik wilde je toch even schrijven, om je te laten weten hoeveel ik van je houd. Ik zag je gisteren nog, toen je met je vrienden praatte. Ik heb de hele dag gewacht, want ik hoopte dat je ook met mij zou willen praten. Toen het avond werd, gaf ik je een prachtige zonsondergang om je dag af te sluiten. En ik wachtte, maar je kwam niet. Ik zag je inslapen. Opnieuw wachtte ik af, verlangend om naar je toe te komen, zodat we zouden kunnen praten. Ik heb zoveel dingen die ik je wil geven. Toen werd je weer wakker en je haastte je naar school. Vandaag zag je er zo bedroefd uit, zo alleen. Dat doet pijn aan mijn hart. Wat zou ik je graag willen helpen? Ik zou je zo graag willen vertellen hoeveel ik van je houd. Mijn liefde voor jou is dieper dan de oceaan, hoger dan de bergen en groter dan de grootste nood van je hart. Och, als je alleen maar wist hoe ik ernaar verlang om met je te wandelen en met je te praten. Ik weet hoe moeilijk het op aarde is. Ja, ik weet het echt en ik wil je zo graag helpen. Ik zou het ook fijn vinden als je mijn vader zou ontmoeten. Hij wil jou ook helpen, net als ik. Zo is mijn vader helemaal. Roep me, vraag naar me en praat met me. Ik heb zo ontzettend veel met je te delen. Ik zal je nu niet langer lastigvallen. Je bent vrij om te kiezen. Ik heb al voor jou gekozen. Daarom blijf ik wachten, omdat ik van je houd. Je vriend, Jezus.
Ik ga vragen stellen, beelden laten zien, in de eerste plaats ook een tekst projecteren. En ik denk dat het handig is als ik daarvoor naar beneden kom. Alleen weet ik niet hoe ver de installatie is. We wachten het af. Eerst maar even dit. Wij, Connie en ik, hebben vandaag vakantie. Ideeën zitten uitwisselen. En daar word ik altijd al vrolijk van. En ik realiseerde me dat er een aantal plekken zijn waar ik wel heel graag naartoe ga. En ik ben benieuwd hoe dat bij jullie is. Als je nou 5 seconden nadenkt en je geeft dan antwoord op de vraag: waar zou je dit jaar het liefst 3 weken zijn? Wat mag ik dan horen? Afrika. Afrika is wel heel groot, Floris. Waar precies?
Warm land, 40 graden.
Warm land, 40 graden. Ik hoop dat het lukt voor je. Spanje hoor ik daar iemand. Ook warm land, ja? Wie? Dat klinkt zo Spaans, dat kan ik niet nazeggen. Zeg het nog een keer, ietsje harder.
Ik ga naar Spanje. En dan ga ik dit jaar heen op vakantie met Beter Uitreizen.
Jij gaat met Beter Uitreizen naar Spanje.
Met mijn vriendin samen.
Met de vriendin. Strand?
Ja, Costa Brava.
Hoe warm mag het worden?
Voor mij toch 35 graden.
35. 5 graden bescheidener dan Floris. Zijn er nog mensen met een koelere vakantiebestemming? Ja, daar. Schotland. Hoeveel dagen mag het regenen, Els? De helft. We gaan het wat uitbreiden. Denk 10 seconden na. Op welke plek op aarde zou je de rest van je leven willen wonen? Wie? Wat? Waar? Ik hoorde hier iets. Floris weer. Weer in dat Afrikaanse land. Floris.
Nee, ik zei Nederland.
Nederland. Wie nog meer? Ja, Gerard.
Thuis.
Thuis, ook Nederland. Iedereen hier zo dik tevreden met Nederland? Wilma, jij denkt aan iets anders dan Nederland.
Misschien wel Italië of Zweden.
Italië, Zweden.
Ik denk dat ik voor Bellagio zou kiezen. Aan het meer van Como. Alleen weet ik niet hoe het er in de winter is. En David kiest voor het huis van de Heer. Alle dagen van zijn leven. Dat is... ja... ik weet niet, ik had het niet bedacht. Het lijkt mij een beetje saai in de tempel. Stel dat de tempel net zoiets is als de kerk. Je hele leven in de kerk wonen. Ik vind het wel een beetje wonderlijk. Maar ik heb iets beter begrepen waarom die dat zegt toen ik een plaatje zag van een Oosterse tempel. En volgens mij zit hij op de volgende. Ja, dit is een plaatje van een Oosterse tempel zoals ze in heel veel steden en stadjes hadden. Het Oosten was vergeven van de tempels. En ook de hele kleine plaatsen hadden er één. En het aparte is dat dit een tempel is die niet meteen oogst als tempel en al helemaal niet als kerk. Hoe vinden jullie hem ogen? Wat is zijn uitstraling? Een burcht, hè? Die kantelen op die torens, dat doet aan een kasteel denken. En dit is geen afbeelding die gefantaseerd is. Zo komt hij inderdaad uit de oudheid van 3 à 4.000 jaar geleden. Ze bouwden tempels als burchten, als kastelen. En ze bouwden ze ook op een plek waar een kasteel hoorde. Dat kun je op de volgende dia zien, waar ik een foto weergeef van... ik denk dat dat de Al-Aqsa-moskee is linksboven, want als je hem in detail ziet, kun je een koepel onderscheiden. In elk geval is dit de tempelburcht van Jeruzalem. En je ziet dus iets van dat op die hoogte die tempel was aangebouwd. Een tempel als een burcht. En als je nou weet dat in een tempel mensen ook inderdaad konden schuilen voor vijanden. En als je nou weet dat mensen ook de tempel gebruikten als bankgebouw. Dat daar alle mogelijke schatten die ze hadden buitgemaakt bij oorlogen, dat die daar bewaard werden. In een soort kluis. Dan krijg je ineens een ander gevoel bij tempel. Tempel is dan vooral ook een plek waar het veilig is. En het aparte is dat net in de psalm die Jeroen voorlas, David ook zegt: Heer, til mij hoog op de rots. En dan kom je bij die tempel uit. Hoog op de rots. Dus die tempel waar David wil wonen is een plek van absoluut veilig zijn. En dat geeft kleur aan die uitspraak. Want David is een man die ontzettend veel onveiligheid gekend heeft. Jullie kennen de verhalen over Saul die achter hem aanzat. Dan weer de Filistijnen. Moordaanslagen. De man is zijn leven niet zeker geweest. En hij heeft een ongelooflijke behoefte gekend aan veiligheid. En zijn ontdekking is geweest dat de Heer veilig voor hem was. Als we even teruggaan naar het eerste, de tekst van de psalm, dan laat ik dat nog even zien. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang: wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Daar zit de veiligheid in. En dan gaat het door met om de liefde van de Heer te aanschouwen. En dan haak ik aan bij Michal, de tekst van zo even. De veiligheid van de Heer heeft te maken ermee dat de Heer van je houdt. Hoe bedoel je het als je zegt: ik voel me bij jou veilig? Dan heb ik het dus niet over een gebouw. Ik heb het over een mens. Wat willen we daarmee zeggen als wij tegen een ander zeggen: Ik voel me veilig bij jou. Wie kan dat uitleggen voor zover het uitleg behoeft, Gerard? Je vertrouwt volledig op de ander. Dat is het, hè? Je kunt je helemaal toevertrouwen aan een ander. Je kunt bij een ander ook helemaal kwetsbaar zijn. Het is veilig bij de ander als je je kwetsbaar voelt. Dat heeft te maken met liefde. Je kunt je niet toevertrouwen aan mensen die niet van je houden, die boze bedoelingen hebben. Er zit in religie ontzettend veel angst. Let maar even niet op het lege scherm. Als het vol wordt, zie je straks toch weer de psalm. En daar kom ik zo bij terug, maar ik wil even jullie aandacht hebben voor dat er religie is die vol zit van angst en die te maken heeft dat een mens zich bij God niet veilig voelt. En dat je bij God het idee hebt van, hij moet wat van me. Heel veel mensen hebben iets van, ik vertrouw het niet helemaal bij God. Hij moet wat van me. Misschien wordt hij wel kwaad. Hij stelt eisen. Het is eigenlijk heel bijzonder als je eruit komt dat je kunt zeggen, ik voel me bij God veilig. Dat kan alleen als hij niet bedreigend voor je is, maar van je houdt. En dat is wat David inderdaad heeft ervaren, dat God voor hem opkwam. David heeft veel mensen ontmoet die onveilig voor hem waren. Hij heeft mensen ontmoet die bedrieglijk voor hem waren, zoals Saul. Aanvankelijk vertrouwde hij zich helemaal aan de koning toe. Liep mis. Zijn vertrouwen is beschadigd. En toen vond hij God. En toen merkte hij, God staat voor mij in. God laat mij nooit vallen. God, die heeft hart voor mij. En dan komt het bij elkaar, dat gebouw en de inwoner van het gebouw. Want dat gebouw, dat is niet meer dan een uitdrukking van wie God is. Het gebouw is de vormgeving van God is veilig. En als je nou naar die burcht kijkt, dan kan je ook snappen dat er soms in de Bijbel staat, God is mijn burcht. Dan wordt het een beeld van God. Die er niet op uit is om bij mij iets te halen, of mij ooit op mijn fouten af te rekenen, of mij gebruikt voor het een of ander. Maar God is er om mij lief te hebben. God als burcht. En daarom zegt David, ik wil in de tempel wonen, omdat hij bij God wil wonen. Nog even terug naar de psalm graag, de eerste dia. Als dat zonder problemen gaat. Want het eindigt dus met, ik wil daar wonen om de liefde van de Heer te aanschouwen. Hij wil daar dicht bij zijn. Zo dicht als maar kan. Heer, laat zien dat u van me houdt. Oké. De volgende dia en dan de volgende. Ja. Wegens vakantie gesloten. Ja, waarom niet? 1 juli tot en met 31 augustus is de tempel dicht. Moet kunnen toch? Als er een cao was voor goden, zou het er absoluut in staan. Af en toe niet. Nu even weg. David meldt zich. Houdt een bordje voor de tempel. Wegens vakantie gesloten. 1 september gaan we weer open. Hoe vinden jullie dat? Beetje raar, geloof ik. En dat is het ook. In de Bijbel wordt soms steen en been geklaagd omdat God er niet meteen is. Heer, waar bent u nou? Slaapt u soms? Elia drijft de spot met de goden op de Karmel, zegt: ze zijn misschien met vakantie. Ze zijn op reis. Geen wonder dat jullie staan te springen, maar dat ze niet komen. Steen en been klagen. Heere God, ik had u nodig en u was er niet. Ik denk dat daarom dit ook raar is. Wegens vakantie gesloten. Dat willen wij niet. En het omgekeerde, dat is er dus heel gauw wel. Dat stukje dat in het kerkblad stond. Van ja, in je vakantie. Ja, ja, om dan ook naar die tempel te gaan. Om dan ook ermee bezig te zijn. Ja, nou even niet. Even lekker niks. Ik kom daar heel goed in. Vanaf morgen heb ik studieverlof. En woensdag is het kerkenraad. En ik ben er niet. Met een goed geweten niet. Heerlijk. Even niet. Ja, wat toch wel heel erg bij de kerk hoort. Er moeten weer dingen besproken worden. Ik weet niet hoe jullie het vinden. Even geen catechisatie. Het programma komt niet helemaal klaar. Maar vast een hele drukke dinsdag met lekker even niet. Heerlijk dat je in de zomermaanden niet al dat gedoe hebt van de kerk. Ik kan erin komen. Maar het rare is dat dit niet fijn is. En stel dat ik God nou nodig heb in de vakantie. En hij is er niet. Dat wil ik niet. Dus dan krijgen we zoiets van: u moet er altijd zijn en ik ben er als ik zin heb. Wat is dat nou? Is dat nou voor geks? U moet er altijd zijn, dag en nacht beschikbaar. Ik kom alleen als ik zin heb. Is toch gek? Nou, dat is nou dat verhaal wat in het kerkblad stond. Moeten en ontmoeten. Kennelijk is geloven vaak in de sfeer van: oh ja, weer een vergadering. Oh ja, weer dit doen. Oh ja, nou dat nog. Oh ja, nou moet ik ook nog ergens een kwartier vandaan zien te halen om Bijbel te lezen. Oh, kom beroerd uit. Maar ja, het moet, ik geloof. Dat moet het zijn. Waardoor dat ons ergens zoveel moeite kost. En waardoor het ook af en toe in de kerk is van: veel, wat moet er veel? En waardoor een mens soms in de vakantie het idee heeft: zo, nou lekker, even helemaal niks. Ook niet van de kerk, ook niet van het geloof. En dan zit het dus kennelijk in de sfeer van het moeten. En iets hebben we dan helemaal verkeerd begrepen, want de volgende dia zegt dat in het geloof wij juist van dat moeten afkomen, van die lasten, dat gebukt gaan onder: oh ja, ik moet nog zoveel, ik moet vergaderen en ik moet Bijbel lezen en zondag moet ik ook nog naar de kerk. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. En het waren echt mensen die door de fariseeën werden opgezweept. Jullie moeten nog dit en jullie moeten nog dat in het geloof. Jullie moeten ook nog zus geven. Kom naar mij, zegt Jezus. Ik zal jullie rust geven. Wat is dat nou raar dat wij dat dus kwijt zijn geraakt. En dat wij bij Jezus komen ook weer associëren met: er moet zoveel. Jezus zegt in alle duidelijkheid: kom bij mij en ik neem die lasten van jullie af. En dat is dus weer het verhaal van David die veiligheid en liefde vindt. Een Heer bij wie je je accu kunt opladen. Ik durf het bijna niet te doen, maar met enige bescheidenheid toch. Zijn er mensen die aarzelend misschien hun vinger op kunnen steken en zeggen van: ja, maar zo is het wel. Zo ervaar ik het wel. Misschien af en toe of misschien heel vaak, dat ik bij God tot rust kom en mijn accu kan opladen. Zou iemand dat durven zeggen? Ik zie het gelukkig. Ja, oh fijn. Ik hoor erbij, ik steek ook mijn vinger op. Het is echt waar. Het is echt waar. Dat als je uit dat moeten komt en de Heer vindt zoals hij is, dan doe je die ervaring van David op. Dat mateloos verrukkelijke: ik vind hier een veilige plek. Kan bij God tot rust komen. Ik kan bij God veilig zijn. God is er voor mij. Dat is het geheim van het geloof. En daar willen we heen vanmiddag. We willen uit dat moeten. En we willen ons door Jezus weer laten herinneren aan die burcht waar je veilig bent. Dat is geloven. En het hele apparaat van de kerk staat daaromheen. En ik weet nu al, onze kerkenraadsvergaderingen kennende, dat ik straks ook weer blij ben dat ik er ben. Dat is echt. Omdat ze wijzen naar dat midden. En omdat er een zorg in zit. Wij gaan ervoor dat in onze kerk op een of andere manier in het centrum staat. Dat we bij God terecht kunnen. En daar is het allemaal voor. En daar loopt het op uit. En nu heel praktisch, de laatste dia. Jezus zegt, kom bij mij en je draagt een zacht juk. Wel een juk. Het is niet enkel maar ongestructureerd, helemaal niks. Jezus zegt, nee, ik geef je ook wat te dragen. Maar het is een zacht juk. Een juk dat niet knelt, een juk op je schouders waarmee je iets gaat doen. Maar het knelt niet, het zit lekker, het zit comfortabel. Je zegt, hé, voelt goed, hier kan ik wat, hier kan ik wat mee. En hoe nou concreet? Ik kreeg van iemand deze tip. Die zei, er is een website. En als je daar naartoe gaat, dan krijg je een mogelijkheid om je in te schrijven op een e-mail die jou dagelijks wordt toegestuurd. Zijn er mensen die hem kennen? Ik kende hem. Oh, wat leuk. Veel meer dan ik dacht. Ik kende hem niet tot van de week. En ik ben er naartoe gegaan. Ik ben er vandaag naartoe gegaan. Ja, wat is dat leuk. Je krijgt elke dag, alle dagen van je leven, krijg je een tekst. Wat een service. Elke dag krijg je een tekst. En de tekst van vandaag is die eronder staat. Die is voor zondag 15 maart. Al zouden de bergen wijken en de heuvels wankelen. Mijn liefde zal nooit meer van jou wijken. Is dat nou niet leuk? Juist ook in Jesaja de tekst van de liefde van de Heer die zich over je ontfermt. Voor zo'n tekst, dat is geen hard juk. Ze zegt, oh, dan moet ik ook nog naar de website. Van. Nee. Dat is die burcht opzoeken. En dat is de liefelijkheid van de Heer aanschouwen. En dan zullen er best eens teksten zijn die aan het denken zeggen, gut, wat moet ik hiermee? Dan zullen er best eens teksten zijn die zeggen, oh, dit is oud. Er zullen ook teksten zijn die denken van, hé, snap ik helemaal niks van. Toch is het stukje eromheen lezen. En dan doe je het omdat het die burcht is. Daarvoor ga je naar de kerk. Om die burcht binnen te gaan. En de liefde van de Heer te aanschouwen. En dan wordt het een andere tekst. Jezus die zijn zon voor jou laat ondergaan. Zijn zon weer voor je laat opgaan. En die dan zegt, fijn dat ik mijn woord aan je kwijt kan. Ik ga nog één keer vingers vragen. Dit is een hele linker. Wie die net als ik voor het eerst nu van die site hoort, wie gaat hem opzoeken? Ik ga nog een keer verder. Wie zal overwegen om dat abonnement te nemen? Denk er maar over. Het is een mogelijkheid. Maar zorg dat je met z'n allen ontdekt dat bij de Heer het zoiets is als thuiskomen. Geen moeten. Ontmoeten. Amen. Eline heeft het woord.
Hoi, ik ga jullie voorlezen een stukje op mijn getuigenis. Ik moet van alles, maar ik ontmoet God niet. Ik moet me aan allemaal regels houden, maar wat krijg ik ervoor terug? Ik moet naar de kerk op zondag, ik moet naar catechisatie, ik moet bidden voor het eten, ik moet mijn ouders eerbiedigen. Ik moet van alles, en waar is God? Waarom zou ik me aan al die stomme regels houden, als God zich toch niet aan mij laat zien? En dan die 10 geboden, ik kan toch zeker zelf wel bepalen wat goed is voor mij, en wat niet? Ik wil zelf mijn keuzes maken. Ik wil lekker uit tot 4 uur 's nachts en ik slaap wel uit in de kerk op zondagochtend. Ik wil lekker roken, ik wil zelf bepalen wat ik doe. Ik wil alle vrijheid en ik wil me geen slaaf voelen aan al die regels die God heeft gemaakt en die in de Bijbel staan. Dat waren mijn gedachten over het geloof vanaf mijn 15e. Ik ben opgegroeid met het geloof, maar voelde er helemaal niks bij. Ik wilde wel geloven, maar waarom al die regels? Ik voelde me niet vrij en bovendien merkte ik niks van God. Ik had het gevoel dat ik zoveel moest veranderen en zoveel dingen zou moeten, wilde ik echt voor het geloof kiezen? Dat schrok mij af. Ik wilde juist vrijheid en daarom zette ik me van het geloof af. Ik begon dingen te doen die ik wilde, zonder rekening te houden met anderen, laat staan met God. In het begin voelde het goed. Ik was mijn eigen baas en niemand kon me wat maken. Ik moest niks meer, ik was vrij. Ik ging 2, soms 3 keer in de week uit. Ik begon te drinken, te roken. Ik spijbelde, ik bleef 2 keer zitten en ik moest van de HAVO naar de MAVO. Ik wilde alles wat niet mocht en zocht grenzen op. Ik zeurde vreselijk bij mijn ouders totdat ze geen nee meer konden zeggen. Dus kreeg ik toch die navelpiercing op mijn 14e. Mocht ik toch uit naar Stratum zijn tot mijn 15e. En yes, zodra ik 18 werd, mocht ik zelf bepalen of ik nog naar de kerk ging. Ik nam mezelf voor om toch nog maar 1 keer in de maand te gaan, want anders vond ik het zielig voor mijn ouders. Maar ik ben toen toch maar niet meer gegaan. Het ging van kwaad tot erger. Op vakanties met vriendinnen dronk ik veel. Ik begon met liegen tegen mensen waar ik veel om gaf. En ik was oneerlijk en deed dingen die ik echt niet door de beugel konden. Ik was zo ver gegaan met alles wat ik deed, dat ik dacht, nou, het maakt nou toch helemaal niks meer uit. Dan kan ik dit ook nog wel doen. Het was niet zo dat ik niks met het geloof of met God te maken wilde hebben. Ik had alleen het idee dat het eerder andersom was. Dat God niks met mij te maken wilde hebben. Soms bad ik wel eens, maar dan had ik het gevoel alsof ik tegen een muur praatte. Als ik met het geloof of met de kerk geconfronteerd werd, kreeg ik telkens weer diezelfde gedachten over al die regels en al die dingen die je moet. Op mijn 18e gingen mijn ouders uit elkaar en ben ik op kamers gaan wonen. Daardoor zijn er veel dingen veranderd in mijn leven. Uiteraard is het een hele klap als het gezin ineens uit elkaar valt, maar toch ben ik positief veranderd. Ik ben opener en zelfstandiger geworden. Het uitgaan werd stukken minder en ik werd serieuzer. Alleen op het gebied van geloof veranderde er niks. Toen ik 20 was, ongeveer 1,5 jaar geleden, is alles helemaal omgegooid in mijn leven. Mijn vader kwam voor zijn werk naar Oeganda in Afrika en ik mocht mee. We zouden voor een week gaan en mijn vader zou zijn werk doen, terwijl ik in een weeshuis vrijwilligerswerk zou doen. Toen ik daar kwam, werden mijn ogen geopend. Zondagavond was ik nog thuis en maandagavond stond ik oog in oog met een jongetje uit het armste deel van de hoofdstad. Hij had aids en was vreselijk ziek geweest. Hij bleef me aanstaren met zijn grote ogen en pakte de hele tijd mijn hand vast. Ik zag overal kleren en mensen met gescheurde kleding, HIV positief, vies, zonder eten, zonder huis en soms zelfs zonder benen. En toch, ondanks alle ellende en armoede daar, waren de mensen zo open en zo aardig. Er wonen daar ook veel christenen, dus ik werd erg met het geloof geconfronteerd. Door het ontmoeten van dat arme jongetje en na het zien van al die arme mensen, werd ik erg aan het denken gezet. Ik dacht, die mensen hier, die hebben geen enkele kans gekregen, terwijl ik alles heb gekregen om gelukkig te zijn en een goed leven te leiden. En toch heb ik alles zelf verpest met de manier waarop ik leef. Na een paar dagen in het weeshuis gingen we naar een retraitecentrum. Dat is opgericht door 2 Nederlandse vrouwen. Die vrouwen hebben dit centrum opgericht voor christenen die daar werken met bijvoorbeeld weeskinderen of met kindsoldaten. Dit was een plek waar zij bij God konden komen en rust konden vinden. Er was elke dag een programma, 4 keer op een dag een bijeenkomst en tussendoor was er stille tijd. De eerste avond in dat retraitecentrum moest ik erg bijkomen van alles wat ik had gezien. Ik was erg moe en ik bleef maar aan die arme kinderen denken en aan mijn leven. Hoe kon ik alles nou zo verpesten? Ik moest erg huilen. Op een gegeven moment dacht ik, ik moet mezelf echt even onder controle houden. En ik pakte zo'n huisboekje waar mensen reacties over het huisje konden achterlaten. Ik begon tegen God te roepen, Heer, help mij, wat moet ik doen? Hoe kan ik het zo verprutst hebben? Ik sloeg het boekje open en tussen een hele lap tekst vielen mijn ogen op een stuk. Ik zal alle tranen wegvegen. Met verbazing stopte ik met huilen. Ik wist niet goed wat ik moest doen, dus ik ging maar naar bed. In eerste instantie was ik niet van plan om naar de bijeenkomsten te gaan. Maar na die gebeurtenis van die avond ging de volgende ochtend toch maar met mijn vader mee naar de eerste bijeenkomst. Die bijeenkomst werd geopend met een liefdesbrief van God naar ons. In die brief kwam de zin, ik zal al je tranen wegvegen, ook weer tevoorschijn. Daarna ging het over het verhaal van de verloren zoon. Het hele verhaal sloeg bij mij in als een bom. Het was alsof er over mij gepraat werd. Het was echt heel absurd. Vervolgens werd er in de bijeenkomst ook gepraat over de vaderliefde. Het ging over de relatie met je eigen vader, zowel als met God de Vader. Na die bijeenkomst heb ik met mijn vader over alles gepraat. Over dat ik foute dingen heb gedaan en niet eerlijk ben geweest. Dat ik me als de verloren zoon voelde en we hebben samen gehuild. Dit was sowieso al een wonder, want ik had al een tijd lang niet echt een goede band met mijn vader. Na die dagen en dat gesprek is onze band erg gegroeid. Ook werden mij ineens veel dingen duidelijk. Ik had God ervaren op verschillende manieren. Maar het belangrijkste wat ik toen begon te beseffen was de regels van het geloof waar ik eerder zo tegenaan liep, heeft God alleen gemaakt om mij te beschermen. Vroeger ging ik feesten, drinken en deed ik dingen die anderen niet zo snel zouden doen. Allemaal om me vrij te voelen. Ik wilde me niet gevangen voelen in de dingen die moeten. Maar nu kwam ik tot de ontdekking dat het mij alleen maar negatieve dingen heeft opgeleverd. Ik voelde me juist opgesloten door de slechte dingen die ik had gedaan, terwijl ik vrijheid wilde. God heeft zich aan mij laten zien en heeft mij veel dingen duidelijk gemaakt. Het moeten is veranderd naar ons moeten. God heeft mij de vrijheid gegeven om zelf mijn keuzes te maken. Ik moet nu niet uit de Bijbel lezen en ik moet niet naar de kerk. Ik moet niet eerlijk zijn tegen anderen en ik moet niet eerbiedig zijn tegen mijn ouders. Ik moet nog steeds niks. Maar ik kies er nu wel voor om die dingen te doen, omdat ik heb gemerkt dat ik dan God ontmoet.
Dat geeft heel veel reden om nu te zingen. Thuis in mijn leven, aan uw voeten en ik aanbid u.
Het eerste nummer waar we gaan zingen, dat sluit heel erg aan bij de preek en bij wat Eline net gezegd heeft. Volgens mij is het gewoon duidelijk dat God in ons leven wil komen. En dat hij aan ons hart klopt. En dat hij gewoon zijn leven met ons wil delen. En dat hij vraagt of wij ons leven met hem willen delen. En dit nummer slaat heel erg aan bij Matthäus. Openbaringen 2 vers 20. Openbaringen 3 vers 20. Ik sta voor de deur en ik klop aan, zegt God. Als iemand mijn stem hoort en die deur opent, zal ik binnenkomen. En we zullen samen eten, ik met hem en hij met mij. En nou ja, volgens mij is dat een heel mooi beeld dat God gewoon ons wil ontmoeten. En niet een God op afstand is en niet een God die alleen maar regeltjes heeft. Maar hij wil gewoon met ons eten en samen maaltijds met ons delen. En daar gaat het nummer over. Ik ben bang dat heel veel van jullie niet kennen. Maar dat maakt niet uit. Want we gaan hem een keer voor, het eerste couplet een keer voorzingen. En het refrein ook een keer. En dan kun je hem ook weer gewoon mee gaan zingen. Maar het is echt heel erg een tekst van, Heer, u nodigt me uit voor een maaltijd. En komt u maar binnen. Wees thuis in mijn leven. Dat zijn een paar zinnen uit dat lied. En voor mij spreekt echt heel erg aan. En voor mij is het echt een lied waar ik gewoon wil uitschreeuwen. En waarin ik gewoon God ook wil ontmoeten. En waarin ik God ook gewoon in mijn leven wil. En ik stel voor dat we hierbij gaan staan. Je mag ook blijven zitten als je wil, maar... Kan je dat niet lezen? Nou ja, goed. Je mag zelf kiezen. Ik vind een staand beeld altijd mooier, maar als je wil blijven zitten, dan voel je vrij.
Thank you.
We eren God nu met het geven van onze gaven. De collecte wordt gehouden.
Goedemiddag, broeders en zusters. Zoals u net heeft gehoord in de mededeling, ging het over een combo. Nou is mijn vraag of er een combo in de zaal is. Floris, zit jij in het combo?
Combo? Nee, nee, dat ken ik niet. Ik zit in een band met een naam.
Een band? Heb je een naam? Vertel eens.
Ja, wij hebben een naam. Namelijk Vol Hart.
Vol Hart? Leg eens uit.
Vol Hart. Waarom? Ja, dat is een goeie. Nee, we hebben er lang over nagedacht. We hebben er voor gebeden. We hebben er samen met elkaar stil voor gezeten. En wat wij willen uitbeelden als band, is dat we willen volharden. Volharden in geloof. Jezus zegt in Marcus op een gegeven moment, neem je kruis op en volg mij. Elke dag opnieuw. En dat is niet zomaar iets, dat is gewoon best pittig en soms best moeilijk, maar soms ook heel mooi. En Jezus was op de aarde ook geen gast die met iedereen meeging en met de flow zogezegd meeging. Maar Jezus was iemand die in tegenbeweging was. Jezus was iemand die die mensen lief had, die opkwam voor zijn medemens, die God beeld die op aarde vertoonde. En ik denk, in geloof moet je volharden. En dat willen we uitbeelden. Want we willen in deze maatschappij, we willen gewoon een tegenbeweging willen zijn en laten zien. En dat willen we door onze muziek tonen. Dat onze God de enige weg en de waarheid is.
Dus de naam is gewoon Volhard. En jullie willen volharden. Is dat alles?
Nee. Nee, het is Volhard met een T. Dus niet met een D, maar met een T. Namelijk, we willen ook vol hart zijn van God. Vol hart zijn van zijn geest. Wanneer we hiervoor staan, wanneer we gemeente begeleiden, willen we ook gewoon uitstralen dat wij God lief hebben, dat we een relatie hebben met God. Maar we willen ook als instrument gebruikt worden van God, om God de ruimte te geven, om jullie ook een vol hart te geven voor hem. En op die manier te ondersteunen met muziek en zang.
Oh, dat is wel een toffe naam. Ik denk dat we nog veel van de band gaan horen.
Ja. En nog wel één basistekst nog lezen met jullie. Namelijk Efeziërs 5 vers 19 en 20. Daar staat: zing met elkaar psalmen, hymnen en geestelijke gezangen. Zing en speel met heel hart voor de Heer. Breng God de Vader altijd voor alles dank in de naam van onze Jezus, Heer Jezus Christus. En dat willen we als band ook gewoon doen. Wij willen hier niet zingen omdat we het leuk vinden om te zingen. We willen hier niet zingen omdat we het gaaf vinden om hier te staan en een beetje in beeld te zijn. Nee, we willen hier zingen omdat we willen zingen voor God en zijn majesteit. En dat willen we uitbeelden. Dus, bedankt. En volgende keer geen combo, maar vol hart.
We gaan danken en voorbeden doen. Heere God, wij danken u dat het in Christus waar is. Dat u om ons geeft. Ons niet afrekent op onze fouten. Onze ongerechtigheden niet vergeldt. Wij prijzen u om het offer dat hij bracht. En dat zo de rotsgrond onder ons leven is. Helpt u ons dat te geloven. En wilt u die liefde ook steeds weer zichtbaar maken. In uw woord. Hoe en op welke tijd het ook tot ons komt. Wij bidden u voor mensen die angst voor u kennen. Het ten diepste niet vertrouwen. Dat ook zij u vinden als een veilige God, als een God van liefde. En wij danken u dat u de levende God bent, die wendingen in ons leven kan aanbrengen, zoals Elide het ons vertelde. Wilt u zo de levende blijven, Heer? En waar nodig in ons leven ons aangrijpen en ons keren naar die lichtzijde van u? Wilt u ons zo ook helpen om alles van de kerk niet als een bedrijf te zien dat uitput, maar als een dienst aan de rust die u wilt geven? Wij danken u voor allen die zich inzetten en hun tijd schenken. Voor de band, voor de kerkenraad, voor jeugdwerk. En dat dubbel in onze twee gemeentes. En wij danken u dat dan op zoveel momenten ook merkbaar wordt dat dat werk ook energie geeft. En wilt u ons zo allen steeds weer tot de ontdekking brengen dat in al dat werk dat verzet wordt, uw liefde brandt. En wij danken u voor al die momenten dat je dat ervaart en dat het toeleidt naar u. Wilt u zo zegenen het leven van onze beide gemeentes en het alsmaar meer dienstbaar maken aan dat machtige evangelie van u. Wilt u ons bevrijden, Hemelse Vader, van dat heilloze moeten? En ons onder dat zachte juk van de Heer Jezus brengen. In zijn naam bidden we u. Amen. We gaan hem nu zingen. Psalm 136, vers 1, 2, 3 en 13. Onder begeleiding van het orgel. Zegene u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten. Hij zij jullie genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u. Hij geeft jullie vrede. Organist was Gijsbert.